Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ik ben nu dus met drie vrouwen op reis. Hebben jullie enige tip hoe je dan een beetje dagen door moet komen of niet?
Het is niet het einde van de wereld.
Als ze nat zijn, dan zijn ze wat soepeler, dus dan schuurt dat minder.
Dan wordt het heel leuk.
Ja man, jazeker. Ja.
Ging soepel zeg. Het is mooi hè, de eerste keer.
Daar kan je niet onderuit.
Intimiderend goed bijna.
Ja, dat is vet man. Dat is echt schitterend. Dan voel je echt wat mannetje.
Verdomme zeg.
Toen Feyenoord-spits Henk Vos het in zijn hoofd haalde om witte schoenen aan te trekken in de Kuip, wist het legioen zich geen raad met zichzelf. Een streamend fluitconcert. Hoe durfde hij? Wat is dit voor ballerina? Twee wedstrijden hield Henk Vos het vol. En toen maar weer heel snel terug op die klassieke zwarte Copa Mundials. Tegenwoordig moet je daarvoor naar de krochten van het internet. Want kiksen zijn wit en blauw, goud of roze. En snel en dynamisch, gemaakt van carbon of van slangenleer. En ze heten Mercurial Superfly 8 FG Elite. Vandaag duiken we in de wereld van de wondersloffen.
Ging soepel zeg.
Ging goed hè.
Heel sterk.
Jij zat in de Kuip vroeger. Was dat in jouw periode dat je daar nog
nee,
zat?
Ik haakte aan nadat Feyenoord de UEFA Cup had gewonnen.
Maar Henk Vos is wel, ik heb hem wel eens als een legend horen
schrijven. Nee. Okay. El Jardinero was mijn, die was volgens mij ook een beetje uit zijn tijd. Dat Tuinman. was toen mijn held.
Ronald Koeman was toen aanvoerder in die ploeg van Henk Vos en die moest een open brief in de krant aan de supporters vragen of ze zich alsjeblieft niet zo wilden storen aan de schoenen van Henk Vos. Dat was in die tijd blijkbaar echt een gedoe dat je op witte schoenen liep.
Heb jij nog meegemaakt, Bart, dat je in de jeugd bij een profclub ook verplicht op zwarte schoenen moest?
Ja, man. De eerste
jaren. Ik had dat ook, man.
Ja.
En wij hebben op een gegeven moment dan gehad dat dan jongens, die kregen een schoenencontract van Adidas of zo. Dus die kregen dan ineens blauwe. Dus toen is dat heel langzaam een beetje weggehaald. Maar het was gewoon toen ik denk in de, tot en met de C of zo of B speelde, dan moest je gewoon verplicht op zwarte kicks. En dan was het echt uit een boze om met iets anders te komen. Dat je gewoon, ja, die mocht je dan niet aan.
Ja,
eigenlijk raar, hè?
Ja, ik vond het ook heel raar. Maar ja, als je weet ik veel, als je dat vanaf je negende doet en je doet het 5-6 en iedereen doet het, ja, je trekt dat niet echt in twijfel. Maar in het laatste jaar liep op alles, op geel, op oranje. En dan, ja, denk je wel af en toe bij jezelf, eigenlijk fucking vreemd dat zij dan voor jou beslist dat je op zwarte schoenen moet, omdat dat dan blijkbaar heel netjes is of zo. Ja,
toen wilden ze gewoon echt vasthouden aan het klassieke zwarte schoenen. Geen interessant doenerij, geen poppenkast, gewoon oude stempel.
Ik probeer hem ook nog steeds wel aan te houden.
Ja, jij hebt nog steeds zwarte schoenen.
Ja.
Maar waarom is dat dan?
Ja, ik vind dat ook gewoon mooier.
Maar is het niet ook een soort, een beetje, ik denk, vermoed dat het bij jou ook een beetje afzetten is tegen de populair doenerij met kleurtjes en dingetjes?
Ik voel me gewoon oprecht minder comfortabel op schoenen die echt felle kleuren hebben dan.
Omdat je vindt dat het niet bij je past of zo?
Ja. Ja. Ja, ik vind ook bijvoorbeeld dat het niet past bij een centrale verdediger.
Ja, heb je aan mij verkeerd. Ik heb alle kleuren.
Bij een keeper ook niet gokken.
Keepertje dan? Keeper ook gewoon zo'n keeper.
Ja,
ook
keepers die kunnen nog wel excentriek zijn, maar centrale verdedigers normaal gesproken niet. Waar jij dus blijkbaar wel. Ja,
zalmroze zijn mijn laatste schoenen.
Ja, nee, ja, hier komen we straks nog wel op. Maar ik heb het juist totaal tegenovergesteld. Als ik zwarte schoenen aan heb, dan voel ik me echt ik veel
ook,
lomper.
Ik ook voel me heel lomp en onhandig.
En waarschijnlijk ben ik met die witte schoenen net zo lomp en onhandig. Maar het voelt in ieder geval een stuk beter.
Eens. Goed, nu weer toch spreken, Mart. We hebben je ook alweer een week niet gezien. Even een update uit Zuid-Amerika, Midden-Amerika. Waar zit je?
Ik zit in Costa Rica nu sinds een paar dagen. Kijk, shirtje Costa Rica.
Oh, het was Costa Rica. Wij dachten dat het een Guatemala shirt was. Maar je hebt,
Nee, Costa Rica.
Is dat de doelstelling om in elk land een ander shirt aan te trekken?
Ja, leek me wel leuk eigenlijk. Ik hou wel een beetje van die wat kleurrijke shirtjes. Dus ik dacht, ik haal er gewoon in ieder land eentje.
Ja.
Maar ik heb echt een fucking gruwelijke vulkaan beklommen. Maar ik durf eigenlijk door Thomas en Chris Segers vergelijking, die ik nu om de havenklap in mijn DM om de oren krijg.
Dat was ik trouwens, maar is goed.
Oh, was jij, sorry. Durf ik eigenlijk niks meer te zeggen. Maar...
Nee, kom, vertel even over die vulkaan. Kom, gaan wij zitten luisteren.
Ja, we waren dus in Guatemala. We waren in de stad geweest, Antigua een keer. En het hoogtepunt van Guatemala voor veel reizigers is dat je daar een vulkaan beklimt, de Acatenango. We hadden dat de eerste keer niet gedaan, maar we waren veel mensen tegengekomen die het wel hadden gedaan. En die zeiden dat het echt het hoogtepunt was. Dus nou, wij terug naar die stad, dat toch gedaan. Fucking zwaar, een beetje hoogteziekte gekregen. Het was wel oprecht het mooiste en het vetste wat ik ooit heb gedaan. Maar het enige wat mij eigenlijk is bijgebleven is dat we... Je gaat er met 24 uur, klim je naar 3,5 kilometer hoogte, bijna 4 zelfs. Dan ga je terug en we hadden een paar Nederlandse gasten ontmoet. En ik was met een Nederlandse jongen in gesprek. Ik denk echt dat we een half uur liepen. En hij heeft een beetje vragen, nou, wat doe je? Dus ik heb een beetje over die podcast verteld. Hij, oh, kom, podcast. Nou, dat ken ik wel. Wat vrienden van me, die luisteren dat. Dus hij een beetje vraagt, hoe is dat zo ontstaan? En wat doe je dan? En hoeveel tijd zit erin? Nou, dus ik, je weet het, ik verval wel eens, net zoals nu, een te lang verhaal. Ik heb denk ik een minuut of 7, 8 daarover verteld. Kijkt hij me aan, zegt hij, slaat in die podcast jouw stem ook zo vaak over? Toen heb ik net gedaan dat ik last kreeg van hoogteziekte. Ben ik even gaan zitten en ik heb hem niet meer gesproken daarna.
Oké, okay. Maar en was dus een intensieve hike?
Ja, het was echt fucking zwaar, man.
Nog een aardje gedronken?
Wat hè?
Nog een aardje gedronken daarna?
Zo, nou, ik ben dus begonnen met high energy en ik heb heel de nacht op isotoon geleefd. Anders had ik het niet overleefd.
Lekker.
Het was wel oprecht echt gruwelijk, man. Want je komt zo hoog dat je... Het was een beetje bewolkt, werd het s'avonds. Maar je zit dus boven de wolken, dus je hebt superheldere sterrenhemel. Nou, ik ga niet vertellen hoeveel sterren er zijn in onze Melkweg. Weet ik overigens wel. Dus daar heb je supermooie... Ja, volgens mij 40 miljoen, ongeveer 50 miljoen. Nee, miljard zelfs, laat me zitten. Maar je had dan een rijtje met tentjes en je keek uit zeg maar over een andere vulkaan, de Fuego. En die barst ongeveer ieder half uur uit. Dus dan zag je echt zo'n fucking grote lava-explosie. En ook als je het was -5. Ja, dat is niet heel comfortabel slapen in de tent, maar voor de ervaring is dat wel gaaf. En dan begon het een beetje te rommelen en dan deed je snel zo het ritje van je tent open. En dan zag je vanuit je tent, waar je daar nog lag, weer zo'n explosie zeg maar gaan. Dat was wel echt tof.
Oké, mooi man.
Voor iedereen die nog even de polar steps van Maarten en Lisa wil volgen. Het account is gesloten, begreep ik.
Ja, het is zelfs voor mijn begrip net iets te persoonlijk. En al onze opa's en oma's zo reageren erop. Dus ik heb een verwoed debat met Lisa gevoerd, maar het slotje gaat er helaas niet af.
Okay.
Wel echt een regen aan verzoeken, man, na die eerste dag. Dat Lisa zat van, wat de fuck heb je nou weer verteld? Ja, dat was Bartje Vriends dus.
Mooi man. All right. Ondertussen is de ketchup fles van Thomas Verhaeren geopend afgelopen week. Heb je dat gevolgd?
Nee, ik zag alleen in een aantal groepschat waar ik met Thomas ook zit, flessen ketchup voorbij komen.
Ja.
Dus ja. Ik ben wel benieuwd. Ik heb eigenlijk niet meegekregen hoeveel die er gemaakt heeft.
Nee, ik maakte er vorige week woensdag eentje. Die zat er wel lekker in. En gisteren speelde het tegen Spakenburg. En toen maakte ik er ook eentje. En dat is wel grappig om te vertellen. Wij speelden uit bij Spakenburg en... op een gegeven moment, in de warming-up sport er altijd zo'n positiespelletje. Ja. Wat vinden jullie daarvan?
Ik hou er wel van.
Ja?
Ja.
Jij ja, ik heb nooit meegedaan.
Even in de ritme van de wedstrijd komen. Ja. In plaats van een beetje lui overschieten, ook even een beetje aanzetten. Kort
ja, wat mij betreft schiet ik heel de warming-up gewoon lekker lui over.
Jij wil geen energie verspillen.
Ja, een beetje warming-up doen, maar niet te veel. Ja. Ik vind zo'n positiespelletje al gauw te intensief. Maar goed, we doen het wel altijd. Maar toen kwam die teammanager van AFC, die kwam naar me toe met een heel serieus gezicht. Die zei, Thomas, loop even mee. Dus ik dacht, wat gaat er nou goed? Hij zei, ja, er staan daar twee gasten. Twee Spakenburg fans en die luisteren naar de Core Podcast. Dus wil je even een hand geven? Dus ja, zelfs daar in Spakenburg worden we goed beluisterd. Dus dat is wel... Ja,
en dat heeft jou die vleugels gegeven.
Precies.
Ja, belangrijk. Ondertussen, wij waren uitgenodigd als Core Podcast voor de première van de film van Louis van Gaal afgelopen maandag. En wij handen wrijven. En ik dacht, ah, boys, we gaan lekker met z'n allen. Maarten is er niet bij, maar we gaan lekker met z'n allen naar de première. Rode loper, Thomas Verhaar, streepje shirt aan. Ik zag het wel gebeuren. Maar we hadden verkeerd gelezen. We waren uitgenodigd voor de persvoorstelling om 8:30 ochtends in de Tuschinski.
Ja, die hebben we even aan ons voorbij laten
schieten. Of voor de film wilde komen recenseren, was eigenlijk het verzoek.
Maar ik ga hem wel kijken. Ik ga hem ook kijken,
ja. En wat verwacht je ervan?
Ik las al best wel goede recensies. Ja. Dus ik vind Louis van Gaal sowieso wel een intrigerend figuur. Dus een klein beetje een inkijkje. En je weet, ik hou liever van films kijken dan boeken lezen. Dus die boeken van hem, die heb ik nooit echt gelezen. Dus op deze manier hoop ik weer wat nieuws te weten te komen.
Mooi.
Ik las zelfs dat hij wat zegt over zijn seksleven. Aan de hand van, hij is natuurlijk nu ziek en dat daar invloed op heeft. Dus ben ik dan toch wel benieuwd naar bij Louis.
Dus wel een cliffhanger.
Ja.
Gaan we toch zo kijken, ja. Alright. Het mag niet meer zijn. Iemand heeft opgevallen dat ik 500 keer alright zeg.
Ik ga
proberen het niet meer te doen. Ik denk dat het wel weer eens een keer tijd wordt voor een interviewtje.
Ik heb nog wel eventjes.
Oh, jij hebt nog wat.
Iets moois. Ik werd van de week uitgenodigd door Thijs van der Put. Om in te bellen in zijn radioshow op Radio KX.
Ja.
En hij vroeg mij om een verhaal te vertellen wat ik al een keer eerder in de podcast heb verteld over Piet Doherty. Daar wil ik jullie nu even niet mee vermoeien. Maar de intro van dat gesprek is wel leuk. Dus die wil ik wel even laten horen.
White lies, am I really going to die? Hoorde hier op Kix. Ik heb iemand aan de lijn hangen en dat vind ik zelf heel erg leuk. Want hij maakt als ex-proefvoetballer zijnde van Sparta, Excelsior en Ajax Cape Town. Samen met proefvoetballer Bart Vriends en social impact maker Maarten de Fokker de Core podcast.
Ja jongen, kom je niet meer vanaf.
Het is de wereld nog niet uit.
Oké, tijd voor een interviewtje denk ik. Het is van een paar weken geleden alweer. Dat is assistenttrainer van ADO, Giovanni Franken. Die werd geïnterviewd door TV West en dat begon nogal wonderlijk. Laten we even luisteren.
Heb jij een interne struggle op dit moment?
Je hebt een bepaald gevoel ook bij
Ja, zeker, zeker. Mevrouw zegt dat ook tegen mij. Hè? We hebben een interne struggle, we zijn al een tijdje samen. Dus ze vraagt ook aan van mij, ben je gelukkig thuis? Dat soort dingen. Dus ja, goed, die struggle oké, maar ik bespreek dat gewoon met haar. We zijn daar heel open in. En nou goed, ja, die struggles heb ik wel thuis, ja zeker.
Nee, ik doel niet op je privé situatie.
Oh, wat bedoel je dan op?
Daar hebben we een relatietherapeut voor.
Sorry.
Jouw interne struggle.
Mijn interne struggle?
Ja, je hebt een bepaald gevoel bij Brood. Je hebt met hem samengewerkt.
Ja.
Hij gaat eruit.
Ja.
Daar heb jij een mening over, of dat terecht is of niet terecht is. En dan moet jij er in één keer staan.
Nee, maar dan heb ik geen interne struggle. Daarom dacht ik interne struggle, ik moest gelijk aan thuis denken. Want wij gaan inderdaad de relatietherapeut in en uit.
Ongemakkelijk gesprek, hè?
Ja, dit is een heel ongemakkelijk misverstand. Laat het daarop
maar,
Nee, hij doet dit nep toch, denk ik?
Hij kan toch bijna niet?
Ik weet het niet, man.
Jawel, ik denk dat hij gewoon geen zin heeft in die vraag over die soort van loyaliteitskwestie. En dat hij daarom maar een beetje zo dom speelt.
Ja.
Hij heeft later verklaard dat het, want het was, het is echt, het is best ongemakkelijk. Hij heeft later verklaard dat het inderdaad een grapje was tussen hem en de presentator. Dus, ik ben geneigd te geloven, maar toen ik het voor het eerst zag, dacht ik van, ongemakkelijk misverstand.
Ik geloof niet. Maar
het kan natuurlijk ook zijn dat zijn vrouw het gezien heeft en dat hij toen op zijn vingers getikt is.
Ja, waarom zou je daarvoor op je vingers getikt worden?
Ja, het stond niet heel relaxed dat je, weet ik veel, over je interne struggles. En dat je vrouw blijkbaar niet zeker weet of je gelukkig met haar bent thuis. Dat je dat dan even aan de eerste beste reporter die je bij TV West hebt.
Een heel raar antwoord op de vraag.
Ja, maar aan de ene kant is het ook lullig. Want het is toch ook mooi dat je zoiets durft te bespreken gewoon in de media. Ja, hij is net begonnen als trainer en dat je dan al zo open durft te zijn. Dat is toch ook mooi. Daar pleit ik juist voor hier zo in deze podcast. En dan gaan we dit weer kapot zitten
maken. Ik weet gewoon niet of dat het juiste podium is. Dat is misschien...
Meer Giovanni Franke in de voetbalwereld.
Ja.
Okay. Laten we dat doen. Is er iemand die nog iets kwijt wil voordat we doorgaan?
Ik ben wel even goed.
Oké. Ik heb één dingetje. Ik speelde afgelopen weekend in de Arena bij Ajax uit. En we hebben het wel eens over gehad. Je hebt het ook wel eens gezegd. Ik heb me voorgenomen om iets meer te genieten van de tijd als voetballer. Zeker als de jaren een beetje beginnen te tellen. En dat is over het algemeen best wel moeilijk als je degradatievoetbal speelt. En zeker als je Ajax uit of Feyenoord uitspeelt, waar het gewoon alle hens aan dek is en tegenhouden is. Maar toen was de warming-up en het was zaterdagavond, de avondwedstrijd. En de arena was al vol. En tijdens de warming-up was ik een beetje aan het pielen met de bal. En toen werd er door de stadion DJ, werd er Bob Dylan, Blowing in the Wind, werd gespeeld. En toen heb ik eventjes mijn ogen dicht gedaan, even om me heen gekeken en het balletje aan mijn voet. En toen dacht ik, mooier dan dit gaat het denk ik niet worden. Dus ik voelde me even een geluksvogel. En ik probeer wat ik zeg, ik probeer te genieten van de sport. Maar dat is knap lastig. Maar als ze dan, wat ik een van de mooiste liedjes vind, Blown in the Wind, in een volle arena spelen terwijl je een bal in je voet hebt, dan denk ik, dan is het wel even genieten.
Was er nog één specifiek beeld of zo, wat je op dat moment zag, wat mooi was?
Nee, ik zat gewoon een beetje mee te neurien. En toen werd dat liedje gespeeld. Toen dacht ik, dat vind ik een mooi liedje. En toen had ik zo'n bewust moment van, laat ik eens even om me heen kijken. Wat we toch maar mooi aan het meemaken zijn op deze zaterdagavond. En dat was eigenlijk volledig ingegeven door dat liedje. Die overigens na 30 seconden werd weggedraaid door de DJ. Om door een of andere house hardcore remix in te draaien. Dat vond ik teleurstellend. Dus dat wil ik de stadionspeaker van Ajax even meegeven.
Hij heeft je momentje wel gegeven. Dus,
hij heeft wel 30 seconden een schitterend momentje gegeven. We gaan overigens over muziek gesproken de afspeellijst updaten.
Ja.
Vrijdag, Core Podcast, 11e van de maand op Spotify. Met
Spaanse invloeden.
Ja, gaan we reggaeton horen?
Nee, dat niet.
Oké, 33 nieuwe liedjes. Voetbalverhaaltje, ook weer binnengekomen.
Ik ben benieuwd.
Huub Stevens. Vorige week konden kiezen tussen Wout Weghorst en Huub Stevens. Deze blijft over. De titel is Tennissen met Huub Hiedler. Ingezonden door Rob van Zandwijk. Ja, het is weer in hetzelfde kaliber als met Wout Weghorst vorige week. Dat kan je voorstellen als het Huub Stevens is. Maar hij is wel leuk, daar komt hij. Het was 1995 op de camping aan de Costa Brava en samen met een vriend Bob deed ik mee aan een tennisdubbeltoernooi. Nadat we op maandag een Franse moeder-dochtercombinatie met 6-0, 6-1 terug naar de caravan hadden gestuurd, moesten we in de tweede ronde tegen een Nederlands duo, Stevens en Stevens. Leuk Nederlanders, dachten wij. En een man van een jaar of 50 met overduidelijk zijn dochter stapte de baan op. Hey Rob, weet je wel wie dat is? Vroeg mijn vader, die langs de lijn stond. Nee, geen idee, zei ik. Bob wist het ook niet. Dat is Huub Stevens, man. Ah, nu hij zijn zonnebril afdeed, zagen wij het ook. Is dat die trainer die altijd zo wild doet aan de zijkant? Mijn vader knikte met een blik van, kijk maar uit. We schudden elkaar de hand en inderdaad, hij stelde zich voor als Huub. De dochter bleek Laura te heten en wenste ons een fijne partij. Huub hield het bij hallo. De wedstrijd startte en Laura bleek aardig te kunnen tennissen. Maar wij waren conditioneel de bovenliggende partij. Met een 6-3 voorsprong gingen we de pauze in. Terwijl wij een slokje water namen, merkten we dat de spanning tussen vader en dochter opliep. Meneer Stevens gaf speltips en ongevraagde adviezen. Dochter Lief kroop steeds verder ineen. In de tweede set ging het van kwaad tot erger. Laura Stevens begon meer foutjes te maken en vader Huub ergerde zich kapot. Pak hem nou eens met je backhand, Lau. Het ligt helemaal open aan die kant, dat zie je toch? Tjonge, jonge, jonge, maak hem gewoon af, joh. Wij voelden plaatsvervangende schaamte. Dit was toch vader en dochter? Uiteindelijk werd Huub Stevens zo driftig dat hij een blik reserveballen over het hele speelveld trapte en onze lieve heer er meermaals bijhaalde. Nadat ook de tweede set voor ons was, gunde hij ons en zijn dochter geen blik waardig en beende weg. Mijn vader vermaakte zich kostelijk aan de zijlijn en riep iets te hard naar ons. Lekker mannen, even Huubie Hiedler van de baan geslagen. Nog één keer draaide Steven zich kwaad om, klaar om te reageren, maar dochter Laura beet deze keer van zich af en sommeerde haar vader weg te gaan. Om vervolgens zelf ook af te druipen. Tot zover Huubie Hiedler op de tennisbaan.
Wat voor aardje zou u geven, Fokker?
Ik denk, hij heeft een ijskoude nodig. Ja, ijskoude isotonen. Even herstellen van dit. Van dit metalen gewoon klappen die hij heeft gekregen.
En, onze vrienden van AA Drink hebben ook een soortje AA'tjes opgestuurd.
Ja, Thomas. Mooi. Mooi. Ja, mooie partner. Ik ga er eentje meenemen voor dadelijk na het sporten. Perfect.
Jij gaat trainen zo.
Ik ga trainen. Dat scheelt me weer een retourtje naar het clubhuis. Kan ik gewoon in de kleedkamer blijven zitten. Nee, maar is toch ziek dat je zo fanatiek bent, dat je gewoon zelfs je eigen dochter gewoon, dat je gewoon boos wordt op je. Ik kan me dat echt eerder. Ja, ik heb twee dochters. Ja, ik kan me misschien echt niet voorstellen. Ik ben vrij fanatiek, maar ik kan me echt niet voorstellen dat ooit gaat gebeuren.
Om Huub ergens te beschermen, dit verhaal is in 1995 gebeurd. En mensen hebben nog wel eens de neiging om verhalen iets aan te dikken, naarmate de tijd vordert.
Ja.
Ik zelf ook last van. Dus misschien dat het iets minder heftig was dan hier werd geschetst, maar ja, ik zou Huub toch willen aanraden om iets vaker een lekker cool aardje te drinken, want dit werkt absoluut niet.
ik zeg dit nou wel, maar ik zit nu een beetje na te denken. Wij kregen laatst van Rosa, mijn oudste dochter, een rapportje van de crash. En dan gaan ze nou kijken, zeg maar, wat ze allemaal kan. En of dat een beetje op het niveau is van wat een kind zo oud is, zou moeten kunnen. En eigenlijk scoorden ze heel goed. En in principe boeit het me gereed, maar je vindt dat toch interessant. Je bent toch een beetje trots, terwijl ze eigenlijk niks aan kan doen. Maar er was één onderdeel wat ze niet kon. Ja. En er stond ook bij dat het heel raar is dat ze dat niet kon. Maar ze kon niet zo goed vangen. Okay. En ik dacht van ja, hoe... Ja. Beter, wordt ze in ieder geval geen keeper, dacht ik eerst. Maar, nee, maar ja, ik dacht van ja, dat zal wel. Dat komt vanzelf wel. Maar toen, blijkbaar, zei die Leidse, die zei dat dus tegen Madelon. En die zei van ja, heel raar, ze motorisch supergoed. Alleen, ze kan niet vangen. Toen zei Madelon, ja, vind je het gek met zijn vader? Die iedere keer als ze de bal in de hand pakt, zegt, dat is hens. Je moet met je voeten.
Dus ja, want ik heb wel eens bij jou staan, een soort staan voetballen met Roosden. Dan ben jij wel gewoon aan het coachen dat ze dan de hele tijd moet schieten.
Ja, maar ook wel een beetje voor de graf soort van, maar wel met de
serieus. Ja, maar dat kan zomaar omslaan.
Neem ze allemaal mee in de toekomst. Oké, jongens. Dan gaan we het over patas hebben.
Ja, mooi.
Voetbalschoenen. Hebben jullie iets met voetbalschoenen? Kiksen?
Ja, ik was vroeger echt voetbalschoenen verslaafd, man.
Ja?
Ja, ik vond het schitterend. Ik had dan in mijn slaapkamer, had ik in de muur met een vriend van me allemaal gaatjes geboord en van die houten... stokjes ingedaan, dan kon ik ze zo ondersteboven aan ophangen, had ik zo'n hele voetbalschoenenmuur. Dus
je eigen, echt schitterend. Je verzamelde gewoon voetbalschoenen.
Ja, ik had dan van
je
die...
Je hebt sowieso wat met schoenen, toch? Je hebt fucking veel schoenen, heb ik altijd het idee.
Ja, wel redelijk wat. Maar ik had dan, toen kwam YouTube een beetje op, dat bijvoorbeeld Manchester City had van die video's van hun training, en dan zag je van die gasten in zo'n kitroom, noemen ze dat volgens mij, of bootroom. En daar hingen dan fucking veel voetbalschoenen. Dat vond ik dan gruwelijk eruit zien. Dus had ik, zeg maar, mijn eigen een beetje nagemaakt.
Mooi, man. Ik kan me herinneren, we hadden vroeger vrienden van mijn ouders bij ons thuis eten. En ik was 10 of zo, en ik zat achter de computer. En toen kwam iemand even meekijken en die schoot in de lach. Omdat hij de achtergrond van mijn beeldscherm zag. En ik had niet een lekker wijf op mijn scherm of een voetballer, maar ik had een paar voetbalschoenen als achtergrond.
Welke?
Van mijn computer. Gewoon Nike Vapors of zo.
Jij hebt altijd op Nike gespeeld.
Ja, vroeger zat ik bij Utrecht. Die hadden Puma als sponsor. Daar hebben 2 jaar of 3 jaar hebben die Puma King schoenen gegeven. Die zwart.
Die waren echt slecht.
Ja, heel slecht.
Dat wilde hadden wij bij Feyenoord ook. Daar kon je al niet meer winnen. Dat was niet normaal. Als het dan regende, dan werden die schoenen denk ik bijna een halve kilo.
Ja, klopt. En tot zover onze aspiraties om Puma ooit hoofdsponsor van de podcast te maken.
Misschien dat ze het nu beter zijn, maar toen was dat echt bizar slecht. Ja.
Wat is de eerste echte droomschoen die jullie kregen?
Mijn eerste echte mooie schoenen die ik kreeg was bij het voetbalde ik nog bij Alexandria 66. Toen kreeg ik Adidasjes met het Feyenoord logo erop.
Ja,
die Feyenoord Adidasjes.
Ik heb die ook gehad.
Geweldig.
Ik had Total 90's van die. Met die, kan je die nog herinneren met dat bolletje aan de binnenkant met die 90's erin? De eerste beetje Total 90's.
Ja, Royce en Drenthe speelde ook altijd op, herinner ik me.
Ja, je had dan zo'n rode en zo'n zilver variant. Ja. En ik wilde heel graag de rode, maar die was uitverkocht. Toen heb ik de neppe zilveren gekregen. Maar daar was ik wel echt heel blij mee.
Ja, ja. Maar kreeg bij, dat had jij natuurlijk ook bij de KNVB, of Nederlands Elftal onder 15 of zo. Was de eerste lichting dat je Nike schoenen kreeg. Dat waren die Nike Champos in mijn tijd. Dat waren mijn eerste... Dat was mijn eerste aanraking met Nike eigenlijk.
En daarna nooit meer...
Daarna heb ik nooit meer wat anders gedragen, nee. Ja. Nee, hoewel ik wel vroeger... Wat ik wel heel mooi vond is... Zidane en Beckham en ook Van Hooijdonk volgens mij... Die hadden die Predators met die vaste met die hak of zo.
Ja.
Die rode... Ja. Dat vond ik wel heel vet om te zien. Die had ik eigenlijk ook willen hebben.
Ja, met die drie strepen, met zeg maar. Die helemaal aan de binnenkant kwamen ook.
Ja, en dan die verstevigde hak. En dat was het idee. Er waren ook altijd gasten die heel goed konden trappen. Die schoenen waren voor hun gemaakt.
Van Hooijdonk had ze ook.
Ja, Van Hooijdonk had ze ook, ja. Vond ik ook mooi eruit zien, die schoenen.
Ja, die waren geweldig.
En de beste schoen die je zelf ooit hebt gehad... Als je voor de rest van je leven op één bepaalde schoen mocht spelen, want veel schoenen zijn ook niet meer te krijgen en wat dan ook. Welke zou dat dan zijn?
Ja, Adipure 11.
Oh ja.
Ik zal wel even die leren. Foto's sturen. Huh?
Die leren waren dat toch of niet?
Ja man, en die werden, dat was de eerste schoen waarmee ik over de middenlijn kon trappen. daar heb ik zo goed gevoel aan overgehouden. En die waren dan, die kocht ik dan in de uitverkoop. Want op de een of andere manier, dat geluk heb ik, want ik heb altijd een beetje op die lijn ben ik blijven spelen. En die verkocht op de een of andere manier nooit helemaal uit. Dus dan kon je altijd die oudere modellen in de sale kopen goed. Maar toen mochten er bij Feyenoord dus geen gekleurde schoenen. Dus dan kocht hij die witte. En dan Had je bij de schoenenmaker, kon je voor 5 of 6 euro zo'n potje verf kopen. Dan kon je schoenen zwart verven. Mm-hmm. Maar dat waren echt, die vond ik zo fucking, dat waren een beetje dik leer was het. Die waren fucking relaxed, man.
Jij?
Ja, ik heb er twee. Ja. Toen ik 17 was of zo, toen ging ik op die F50 spelen. Ja. Die witte F50's met dat blauwe driehoekje, die Robben toen had.
Ja, Arjen Robben heeft die ook gehad.
Ah, die vond ik zo geweldig.
Ja. Daar, ik associeer die ook meteen met Arjen Robben.
Ja, 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 ik dacht dat ik kon dribbelen zoals hem en zo. Dat was echt top. En in mijn kampioensjaar, die schoenen heb ik ook bewaard. Daar heb ik gewoon zelf hele speciale herinneringen aan. En daar raakte ik gewoon eigenlijk alles goed op in mijn enige seizoen in betaalde voetbal. En die schoenen heb ik daarna nooit meer gevonden. Dat waren volgens mij Adidas X en dan nog iets. Maar ik zoek die schoenen nog wel eens op, zeg maar, om te kijken of ik ze nog ergens kan kopen. Maar nee, dat lukt gewoon niet.
Ik heb hetzelfde met, ik speel nog steeds op een Nike Magista. Inmiddels zijn ze helemaal versleten en grijs en die noppen zijn denk ik gehalveerd. Maar het zijn de lekkers, het liefst train ik elke dag op die schoenen.
Maar zit dat in je hoofd of ligt dat echt aan de schoen?
Ik denk dat het voor een deel ook in je hoofd zit. Maar ze zitten wel als gegoten. Maar die zijn ook nergens meer te krijgen. Dus ik zit ook het af en toe op eBay te kijken. Of weet ik veel of ik ze nog ergens kan krijgen. Maar dat is niet te doen. Misschien kunnen we... Hoe heet die van jou?
Ja, ik ga denk ik een fotootje posten. Okay. Want ik wil ze ook precies in die kleur hebben. Want ik heb ze ook in het oranje gehad. Ja. En dan gingen we minder. Dus ze moeten wel precies in die kleur. Dus zit volledig in mijn mij.
Ik ben wel eens benaderd door zo'n... Je hebt een aantal van die gasten op Instagram... die van die oude schoenen verzamelen en dan weer verkopen. Ja. En die vinden dat ook wel chill om dat met profs doen. Want dan krijgen ze een beetje... hoe zeg je dat? Ja, bekendbaarheid. Dus die, en op de een of andere manier zijn die... ik zie dan wel eens dat zij iets posten van... Oké, ik zoek die en die schoen. En dan ga je zelf zoeken op internet, is die nergens. En dan hebben ze bijvoorbeeld een maand later hebben ze een hele doos vol. Okay. Dus dat moet best wel te doen zijn eigenlijk.
Oké.
Okay. Ja. Dat zou mooi zijn. Dat is een mooie, mooie zoektocht. En ik heb nu weer echt lekkere Predators heb ik nu. De nieuwe Predators zijn echt, die zijn echt top.
Jij hebt ook nog op Copa Mundial gespeeld ooit, toch?
Ja. Bij VOC heb ik altijd op Copa Mundial gespeeld. En daarna in het begin bij Sparta ook nog eventjes. Alleen daar ben ik toen best wel snel van afgestapt. Maar bij VOC ook niet altijd. We hadden vroeger, toen ik in mijn eerste periode bij Sparta zat, in Jong Sparta, was er altijd één zo'n fenomeen. Die heette Piet Lotto.
Ja.
En volgens mij, iedere voetballer van mijn leeftijd, die kent Piet Lotto. Want dat was een man, Piet Korteweg heet hij. En die kwam dan eens in zoveel tijd kwam die langs bij Sparta. En dan had hij heel zijn achterbak vol met Lotto-schoenen. En dan kon iedereen pakken wat hij wilde. En dan speelde vervolgens Nathan Ritjes. Die was ook groot fan van Lotto, weet ik nog. En Erik Valkenburg, die speelde allemaal op die Lotto-schoenen. Maar toen ik bij VOC speelde, toen werd ik een paar keer speler van de maand bij TV Rijnmond, geloof ik. Of Radio Rijnmond. En dan won je Pelé-schoenen.
Pelé?
Ja, dat was zo'n nieuw merk genoemd naar een voetballer. En dan kon je die ergens ophalen bij een sportzaak in de buurt bij mij. En dan kwam diezelfde Piet.
Ik dacht al, want ik dacht, ik ken Piet Lotto niet, maar ik ken wel Pietje Pelé.
Ja, die was toen Pietje Pelé geworden.
Want die kwam ook bij Utrecht van die Pelé-schoentjes uitdelen. Dat is waar, ja.
Ja, dus toen heb ik een tijd tijdens mijn VOC-periode heb ik ook op Pelé's gespeeld. Trouwens wel echt een grote legende, Piet Korteweg. Want hij heeft ook heel lang voor Adidas gewerkt. Ja. Was ook echt een mooie kerel. Want die zei, ja, als ze kapot zijn, bel me, want dan krijg je weer nieuwe. Dus toen heb ik heel lang op Pelé's gespeeld.
Maar is het nu Pietje Pelé of Pietje Lotto?
Hij is inmiddels Pietje Pensionado, volgens mij. Maar zijn laatste actieve baan was volgens mij als Pietje Pelé.
Dat denk ik ook. je hebt toch die typische, die Copa Mundial schoen, een soort klassieke Adidas schoen, zwart met drie strepen, waar Frans Beckenbauer al speelde. Maar er zijn altijd een paar spelers in het betaald voetbal die er altijd aan hebben vastgehouden. Micha Breuer is daar één van. Kun je er nog meer bedenken? Want het is een hele klassieke schoen waar ook de hele typische spelers altijd op spelen. Maar ik kwam eigenlijk niet verder dan Michel.
Ik heb het idee dat die Elmo Liefdink er nog wel eens op speelt.
Ja, klopt.
Is dat zo?
Ja, die speelt volgens mij die World Cups.
Ja, die bedoel ik.
Ja, maar dat is ook bizar, die World Cups. Want je hebt tegenwoordig, als je hebt verschillende pinnen. Maar nu heb je gewoon van die mixies. Dus dan heb je 10 noppen waarvan er 6 pinnen zijn die niet heel lang zijn. Maar bij die World Cups, dan heb je gewoon 6 van die... Dat zijn een soort pijnpunten in je voet.
Heel lange.
Die fucking lange noppen. Ja, dat kan toch niet meer lekker zitten, zou je zeggen.
Ja, klopt. Ik heb al het idee dat die spelers een beetje demonstratief wat ik net eigenlijk tegen Thomas zei, op die schoenen blijven spelen om maar niet mee te gaan in die gecommercialiseerde voetbalwereld met die gekleurde schoentjes en die rare trucjes en die dingetjes.
Wat kost een paardje Copa Mundial nu eigenlijk?
Nee, maar ik vraag me af, want eigenlijk is dat het enige model, zeg maar, wat altijd blijft en altijd hetzelfde blijft.
Ja, het heeft een cult, het heeft een status.
Nee, maar als jij nu bijvoorbeeld nog die magistas kon kopen, ja, die je nu hebt, ja, dan zou je die ook iedere, ja, keer weer opnieuw kopen. Ja, zou je, ja, daar niet zomaar vanaf stappen. Nee. En eigenlijk ieder model, mm-hmm, bij elk merk verandert om de havenklap, ja, behalve World Cups en Copa Mundials.
Ja, dan moet er toch iets heel speciaals in die Copa's zitten.
Ja, ik vind ze wel vet, man.
Ja, maar het kan wel. Michel is ook wel echt de gewoonte die je, toch? Dus misschien heeft het ook wel gewoon daarmee te maken.
Ja, dat klopt, dat klopt. Jij vertelde Maarten dat er in de jeugd een soort van correlatie is tussen gasten met hele dure schoenen en het niveau wat ze halen. Klopt dat?
Ja, dat is iets wat ik mezelf heb wijsgemaakt. Maar ik had het idee dat er, dat was zowel bij mijn amateurclub al en bij Feyenoord heb ik het ook wel gezien, dat sommige ouders probeerden de kwaliteiten van hun zoon te compenseren met hele fonkelnieuwe schoenen om de maand.
Ik moest er even aan denken, maar ik denk dat je gelijk hebt, ja. Vaak is het...
Ja. Dat je dan van die gasten, die zagen er zo zeg maar perfect uit met altijd de nieuwste kleding. Ja. En dan op het veld, dan was er weer ineens een nieuwe schemerschermen van €60. Ja. Die hadden ze dan. En dan kwamen er van die Nike-bandjes uit. En dan hadden ze die gelijk in alle kleuren de dag erna. Ja.
Intimiderend goed nieuwe... bijna.
Ja, ja, maar voetballen konden ze dan meestal niet.
Nee,
niet
zo. Nee. Ja.
Ja. En in welke categorie viel jij?
Ik werd niet gecompenseerd door mijn ouders met iedere keer de nieuwste. Ik was meer de gast dan, want ik volgde dan wel een beetje die trends van welke nieuwe schoenen er ging komen. Je had dan van die forums waar je al kon zien wat er een paar maanden later uit ging komen. En dan zat ik een beetje te fantaseren met de andere teamgenoten. Van, hey broer, die ga ik sowieso halen, man. Die ga ik sowieso halen. Maar ik verdiende helemaal geen geld. En ik kreeg van mijn ouders nooit dan die duurste in het begin.
Ja.
Dus dan was je altijd daar weer een beetje met de staart tussen je benen. Want dan kwam je met dat tussenprijsje, zeg maar. Waar je dan net even een paar streepjes minder had, of die dan van plastic waren.
Ja, dat is ook mooi, hè? Dat je die verschillende prijsklassen hebt.
Ja, dat je hebt, bij Nike weet ik in ieder geval, je hebt een soort de goedkope, die zijn dan €60 of zo.
Ja.
En dan heb je zo'n middenklasse, die is dan misschien €120 of €140. Je, ja, hebt volgens mij is dat de elite of de pro schoen. En die zijn soms, weet ik veel, €290 of €300 of zo.
Ja. Maar dat is toch krankzinnig? Want ik weet nog dat ik in de dates of zo speelde en dan was de dure schoen was 120. Ja. En dan werd die Copa Mundial werd het jaar na eens 130 en daar werd dan een soort schande over gesproken.
Ja.
Maar tegenwoordig, als je er eentje van 120 hebt, dan heb je gewoon wat we vroeger noemen, je hebt neppe patas.
Ja. Misschien, we hebben het nog helemaal niet benoemd over sponsorcontracten. Moeten profs überhaupt schoenen kopen en dat soort dingen? Hebben jullie ooit een sponsorcontract gehad of iets?
Ja, ik heb nooit voor Keepersland schoenen wel, maar voor schoenen nooit ergens getekend.
Ja.
Maar ik heb wel, als je zeg maar, bij het Nederlands jeugdteam zat, dan kreeg je sowieso standaard schoenen van Nike als je wilde.
Ja.
Toen heb ik een tijdje bij Adidas gezeten en op het einde de laatste 2 jaar bij Heerenveen weer bij Nike. Dus ja, dat was wel fucking relaxed, man. En ik merk ook nu dat je, als je op dat moment, want dan, je hebt altijd jongens in je team wat hele grote talenten zijn en die krijgen echt alles. Die krijgen vanaf hun 16e krijgen ze trainingspakken, krijgen ze normale schoenen, sneakers. Ja.
En die worden ook geleverd in de kleedkamer, gigantische dozen met ze uitpakken, hè, met shirts.
Ja, gigantische, echt bizarre statussymbolen zijn dat ook, man. Je bent zwaar de man als dat gebeurt.
Pontificaal op het stoeltje in de kleedkamer neergezet, ja.
Ja, en je gaat het dan ook een soort van normaal vinden. En je wil daar dan, je wil dat ook bereiken. En dat is logisch, want dat betekent ook dat je een bepaald niveau houdt. Maar ik kreeg op een gegeven moment bij Heerenveen, toen ik bij Jong Oranje zat, volgens mij komt er per seizoen komt er 4 keer zo'n nieuwe lijn uit. Ja, dan kreeg je 2 tot 4 paar schoenen per keer. Dus dan zat je soms, en je kon bijbestellen als je wilde, dan kreeg je 16 paar voetbalschoenen per jaar.
Ja,
dat maakt natuurlijk nooit van je leven op. Maar je vindt het dan wel een soort van normaal. En als er iemand anders meer krijgt, dan ben je nog een soort van verontwaardigd ook dat jij dat niet krijgt.
Ja, klopt. Ja, ik had zelf, Nike had zo'n, die gaven gewoon iedere speler in de Eredivisie die op Nike wilde spelen, consequent Nike schoenen. 4 keer per jaar of zo. Gewoon altijd het nieuwste model. Alleen zijn, dus dat heb ik ook gehad, heel mijn carrière. Eigenlijk tot een jaar of 2 geleden zijn ze daar opeens, 3 geleden zijn ze daar opeens mee gestopt. En toen hebben ze dat alleen aan de top 3, bij de top 3 clubs gehouden. En de grootste talenten. Dat was volgens mij een beetje de reden.
Ja, ze hebben veel te grote voet geleefd, volgens mij.
Enorm.
Ja, met alle respect, als je op een gegeven moment jongens zoals ik, ik kon dan na iedere keer als we met Jong Oranje weg waren geweest, voor €1500, netto kon je dan naar die Nike shop, kon je spullen uitzoeken en je kreeg dan dus gewoon iets van 16 paar voetbalschoenen per jaar. En ze gaven echt letterlijk bij Heerenveen, op een gegeven moment kreeg zelfs jongens uit het belofteteam, iedereen kreeg die schoenen, dus volgens mij hebben zij gewoon zich daar echt op verkeken hoeveel ze hebben uitgegeven. Dat kan bijna niet anders.
Tegenwoordig gewoon naar de winkel, hè?
Ja, nee, bij mij ging het anders. Ik had in het eerste jaar bij Sparta gewoon kocht ik gewoon mijn schoenen nog zelf.
Ja.
En toen het tweede jaar, dat was een goede jaar. Toen kreeg ik in één keer uit het niks.
Kreeg ze opeens opgestuurd.
Een doosje Adidas. Die belde mijn zaak.
Mooi, de eerste keer.
Ja, dat was vet, man. Dat is echt, echt schitterend. Dan voel je echt wat mannetje. Dat echt je,
prof, ja.
Ja. En die zei van ja, ze vinden dat je het goed doet. Dus, en ze vinden je interessant. Dus dan sturen. En toen ging je in Eredivisie spelen. En toen kreeg ik inderdaad iedere keer als er nieuwe kleuren waren, kreeg ik nieuwe schoenen.
Ja.
En wat je zegt, die kan je. Die oude schoenen zijn dan nog echt lang niet op. Sterker nog, die beginnen dan eigenlijk net lekker te zitten. Dus mijn broertjes die speelden ook altijd op Adidas.
Ja, en wat mensen vragen zich wel eens af, waarom speelden die gasten op gele schoenen en roze en groene?
Ja, dat heeft dus daarmee te maken.
Maar dat krijg je gewoon. Dat, je kan ook kiezen om ze niet te dragen, maar dat zijn gewoon de nieuwste schoenen die je krijgt.
Ja,
van en de nieuwe lijn.
En volgens mij werd het dan ook wel een beetje verwacht dat op het moment dat er nieuwe kleuren waren, dat je die dan gelijk aantrok. Dus je had ook zoiets van, ja, ik vind het wel echt flex dat ze dit doen. Dus dan moet je ook maar wel, als ze een nieuwe kleur hebben.
Dat maar jij vond jezelf slechter spelen op gekleurde schoenen, dat zei je net.
Nee,
het zou een hoop verklaren over het Eredivisie.
Ik voel me gewoon minder chill. Maar toen heb ik me er toen wel overheen gezet.
Ja.
Dus toen had ik er geen last van. Maar als ik er zelf koop, dan zou ik nooit gekleurde schoenen kopen.
Oké. En gaan jullie beter spelen van schoenen die nieuw uit de doos komen?
Ja.
Ik absoluut wel. Ja. Ik weet hoe het met jullie is. Jij ook?
Nee, man. Ik heb altijd last van mijn tenen en zo. De eerste keren van die drukpunten waar je... Maar dat is ook een dingetje. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Ik draag altijd hele kleine voetbalschoenen. Omdat ik dat, ja, voor mijn gevoel trap ik daar makkelijker mee of kan ik zeg maar beweeg ik wel sneller mee, maar daardoor
op klein als het nieuw
zijn. We zijn eruit, maar welke maat schoenen heb je? als je nou gewoon 45 had genomen, maar
in plaats van 44, 2/3,
dan was het gelukt.
Jij zegt voetbal is ook helemaal niet leuk als je 7 keer per week met de kleine schoenen aan staat 2 uur.
Dat lijkt me heel kut.
We zijn eruit.
Toen ik uit de aardjes kwam, kreeg ik van Adidas maat 46 en ik eindigde met 44, 2/3. Dat is wel echt een... Dat zou, ja, misschien moet ik het volgend jaar gewoon bij Sedoco met 45,5
gaan. Eén maatje groter, probeer het een keer.
Ja.
Ja, als ze echt helemaal nieuw zijn, dan is het nog niet top. Maar zeg maar, die week daarna, dan wordt het... Ja. En dan op een gegeven moment, dan zijn je schoenen over houdbaarheidsdatum heen. Ja. En dan heb ik ook het idee dat je er minder mee gaat schieten en pasen. Ja. Ook dat.
Dat is het tweede probleem.
Volledig in mijn hoofd.
Ja, maar er zit dus wel heel veel waarde aan. Zo, of je goed voelt op je voetbalschoen. Dat scheelt toch wel wat.
Maar als je nieuwe schoenen aan hebt, voel je zeg maar... Voel je ook gewoon frisser.
Je voelt dat je er goed uitziet. Je raakt de ballen anders.
Ja.
Ja, man. Jazeker. Ja.
Maar kunnen jullie me uitleggen wat betekent voor jullie als een schoen lekker zit? Zeg maar, hoe voelt dat?
Dat je eigenlijk niet voelt dat je hem aan hebt, zeg maar.
Ja.
Maar ja, dat is bij jou dus nooit gebeurd.
Ja, het eerste anderhalf uur nog wel, maar daarna wordt het echt te lang, man. Dan gaat het echt zeer doen. Dan zat er geen bloed meer in mijn tenen.
Hebben jullie ook, misschien is dat een tik van mij, maar als je een uitwedstrijd speelt, dan pak je even je schoenen in je tas. En zelfs als wij op kunstgras spelen, neem ik nog ijzeren noppen extra mee. Ik heb geen idee waarom. Het slaat helemaal nergens op, maar ik neem altijd gewoon één paar schoenen waarvan ik weet dat ik erop ga spelen.
Mocht de wedstrijd verplaatst worden.
Of ze leggen eens natuurgras aan, je weet het niet.
Ja, iemand heeft wel eens gevraagd van, hoezo doe je dat? Ja. En dan zeg je iets van, ja, je weet maar nooit. Ja. Maar ja, wat kan er nou in hemelsnaam
gebeuren? Ik ben één keer in zo'n je weet maar nooit situatie terechtgekomen. Ik neem ook nooit pinnen mee naar uitwedstrijden, maar ik moest één keer uit naar Volendam.
Ja.
En toen sneeuwde het.
Ja.
En daar kon je gewoon niet met vaste noppen niet op spelen. Toen heb ik op de World Cups van Michel.
Met
de
pinnen.
De reserve dus. World Cups van Michel toen gespeeld.
Ja. Met pinnen dus.
Met pinnen op kunstgras. Maar dat moest wel toen.
Ja.
Ik had van de week, dat is ook wel mooi hoor. We moesten afgelopen zaterdag tegen HC Hardenberg uitspelen.
Ja.
En wij moesten denk ik om 10:30 zo verzamelen. En ik kwam 10:40 kwam ik aan bij AFC. En toen waren de jongens, zeg maar, je moet best wel lang van de parkeerplaatsen naar het clubhuis lopen. Dus ik was halverwege en toen zag ik al iedereen vanuit het clubhuis met alle spullen, zeg maar, richting de bus lopen. Ik zag de bus staat er ook al.
Ja.
Dus toen dacht ik, hey, flex. dan hoef ik niks te tillen. Dan loop ik gewoon met hun mee. Dus was ik met hun de bus ingelopen, helemaal geïnstalleerd in de bus, zat ik tegenover Splinter de Mooi. En die zei, heb jij je voetbalschoenen eigenlijk wel gepakt? Toen dacht ik, tering. Dus toen ben ik heel snel nog naar het clubhuis gesprint.
Was
ik
gewoon bijna, is abnormaal, hè?
Was ik gewoon bijna hart, zonder joh. Voetbalschoenen. En ook zonder bij mezelf te beseffen. Want ik heb ook nou ook heel vaak gehad dat ik ze wel bij me had. En dat ik op het moment dat de bus wegrijdt heel bang word dat ik ze niet bij me heb.
Oh man, altijd. Weet je hoe vaak ik in mijn tas kijk? Dat ik alles controleer. Heb ik die schoenen? Heb ik mijn schemerschermers? Heb ik mijn dingen? Heb ik alle... Weet je hoe? Ik kijk 4 keer in mijn tas voordat ik de bus instap. En dan in de bus halverwege kijk ik nog een keer. Ja. Alsof je nog terug kan. Ja, oh ja. Ja, dat is dood echt. Dat is
maar
dood,
hebben jullie niet... Ik had gewoon echt een soort van een heel standaard iets ingebouwd dat ik 100% zeker wist dat ik alles moest, dat ik alles moest hebben.
Hoe dan?
Ik pakte dan mijn schoenen zaten zeg maar onderin. Nou, daar begon je mee. Dan had ik mijn 2 paar normale, 2 paar pinnen. En die keepershandschoenen zaten naast. En die schemerschermers half overheen. Dan wist je, oké, dit is cruciaal. Dat heb ik allemaal bij me. En dan in het bovenvak, dus waar je onderkleding en zo zit, lag alles op volgorde gewoon van sokken tot aan bovenkleding. En dan ging ik gewoon zo af met mijn voet. Als ik me aankleed, doe ik mijn sokken aan. Die zitten erin. Dan gaan mijn schemerschermers erover zitten onderin. Dan gaan we normaal sokken, tape, heb ik visje bij me. Dan heb ik mijn slidingbroek zitten onder. Ik heb mijn legging voor de warming-up. Ik heb mijn... Want anders, ik vind het zo kut als je in die bus zit en dat je ineens denkt van, tering, heb ik nou mijn slidingbroek bij me? Heb ik hem nou bij me?
Jij hebt ook nooit heel erg lekker ontspannen in die voorwereld bewogen.
Ja, maar daardoor dus wel. Daardoor dus wel. Want ik wist altijd dat ik het bij me had.
Oké, wat kunnen we even misschien omschrijven wat het doemscenario is? Is dat je op de club aankomt en je schoenen vergeten bent of terug zijn en dat je dan schoenen van iemand anders moet lenen om op te spelen. Wat jij hebt dus meegemaakt bij Michel. Ja, ik moet er niet aan denken. Ik kan me niet
vergeten toen. Maar ik neem gewoon geen pinnen mee naar kunstgraswedstrijden.
Ik zou heel veel moeite hebben. Met heel veel moeite op andermans schoenen spelen. Omdat het gewoon niet bij je past. Je voelt het niet.
Nee, als je op een ander model moet spelen. Het voelt gewoon alsof je... Ja, weet ik veel. Het voelt echt heel anders. En dat klinkt misschien gek. Want je zou kunnen zeggen, iedereen kan op elke schoen spelen. Maar dat is echt niet zo.
Ja. Zijn jullie schemerschermers wel eens vergeten? Ik zo vaak.
Speur nog met die schemerscherms van Wouter Burger eigenlijk?
Nee.
We hadden toen op een gegeven moment... ik denk dat jij dat was toch. Was je schemerscherms vergeten en dat Wouter Burger was halfjaars bij Excelsior geweest. Die had ze laten liggen en die had dan van die gepersonaliseerde schemerscherms met God, weet ik veel, Family, God en zo.
Die wij hebben ook een paar gasten. Er is ook één iemand die speelt met een naakte vrouw op zijn schemerscherm. ik slij die uit dat het Tommy Beugel trekken. Maar moet ik even checken voor. Anders rectificeer ik het. Maar ik denk het wel. Hebben jullie ook gasten die nog op de oude met die hele grote schemerschermen spelen? Bestaan die nog?
Met die enkel...
Rick Ketting,
ja.
Ja, met die ijshockey.
Oh mijn god, ja. Ik heb bij Sparta in de A1 samen met Sascha Visser gespeeld. Ik weet niet of
gast van TMF of zo.
Ja, en oppassen, geweldig gozer. Maar die had ooit zijn scheenbeen gebroken. En die speelde met die hockey schermschermers. dat zijn echt de ergste. Maar ik zweer het, hij speelde met hockey schermschermers.
Ja, maar je hoort echt uitgelachen toch in de kleedkamer.
Ja, tuurlijk.
Marnix Kolder had hij ook nog hoor, die grote met die dikke enkelsokkies eronder. Ja. Het gaat echt niet meer, man.
Doe jij schermschermers aan bij oefenwedstrijden?
Ja.
Jij, Fok?
Ja.
Jij niet?
Maar bij trainingen niet. Bij trainingen nooit.
Training ook niet.
Maar
Maurice Stijn moest het, man.
Eigenlijk is het toch raar als je zeg maar kijkt naar niemand eigenlijk doet op trainingen scheemschermers aan. Sommige trainers die verplichten het. Ja. Pastoor deed dat ook. Zeg maar,
ja, klopt.
Dan daar kon je zelf zeg maar het begin van de training zonder scheemschermers. En dan gaf hij een seintje, moest iedereen scheemschermers om doen. Als de partijen gingen doen. Maar als je ziet hoe weinig scheenblessures eigenlijk ontstaan bij spelers die zonder scheemschermers trainen. Ja. Ik heb nog nooit iemand gezien die tijdens de training zijn scheenbeen had gebroken.
Ja, ik heb een paar maanden geleden een hele vieze tik gehad. Scheen tegen scheenbeen. Ja, maar dat gebeurt.
Daar kan je gewoon mee spelen. Maar als je zeg maar ziet hoeveel enkelblessures bijvoorbeeld ontstaan.
Ja.
En dat tapen dan niet verplicht is.
Ja.
Ja, weet ook niet per se of tapen nou echt helpt. Maar in ieder geval dat daar nooit iets voor. Dat is toch eigenlijk raar, of niet?
Ja, dat is wel gek, ja.
Ik bedoel, eigenlijk de minst voorkomende blessure, die wordt verplicht om je daar tegen te
maar
beschermen.
Maar zijn je lekker de spelen zonder schemerschermers, überhaupt, in het veld?
Zeker, ja. Goh. Ja, maar zit ook in mijn hoofd. Maar hetzelfde als met voetbalschoenen. Maar ik speel oefenwedstrijden altijd zonder schemerschermers. Ik moest laatst tegen IJsselmeer volgens gingen oefenen. Toen stond ik in de warming-up. Of nee, na de rust, zonder op het veld, kwam het scheidsrechtveld. Zat ik even een dolletje te maken met het scheidsrecht. Zegt, hey, je hebt geen schemerschermers aan.
Ja.
Ik zei, nou ja, klopt, oefenwedstrijd. Hij zegt, ja. Je moet ze wel aandoen. Moest ik terug naar de kleedkamer.
En dan ben je blij dat je niet die grote ijshockey dingen nog hebt, hè?
Ik heb wel van die sokjes, zeg maar, die om. Dus ik moest alsnog mijn schoenen en mijn sokken helemaal uitdoen.
Maar dat voelt dan als ballast of zo, als een schemerschermer.
Ja, ik vind het gewoon niet. Ik vind het gewoon niet chill. Ik speel. En je hebt ook van die mensen die spelen gewoon met een kartonnetje in plaats van een schemerschermer.
Ja, man, dat is ook veel.
Wat knippen ze zo klein mogelijk en die gebruiken dat dan als scheemschermen. Ja. Dus eigenlijk is het gewoon één grote klucht, scheemschermers.
Jij bent eigenlijk een
pleidooi aan het houden voor.
Nee, maar serieus, waarom in hemelsnaam doen we scheemschermen?
Ik voel me wel. Ik voel me gewoon wel stevig beschermd. Ik voel me al ook als ik mijn ijzeren noppen aan heb.
Je zegt net
dat
je zonder scheemschermers traint.
Ja, ik train omdat ik gewoon lekker vrij.
Ja, dat is toch raar dan?
Ja, maar in de wedstrijd
wil ik gewoon... Ja, maar je komt toch in wedstrijd misschien wel andere duels dan in een...
Dat lijkt me ook best wel sterk, maar... Je
ik zal altijd
dus
de training ook niet.
Zes dagen in de week aan het voetballen. Ja. En vijf dagen trek je geen schermschermers aan. Gebeurt er nooit iets.
Maar
en dan ga je tijdens de wedstrijd schermschermers aan.
Ja, maar training is ook voor 70% pasen, trappen, positiespel, rondo. Kom je niet heel erg in slidings en blocks en tackles toch?
Fokker zal nu wel weer met een paar wetenschappelijke onderzoeken komen. Of,
nee, ik zit te denken of
ik er is bij.
Hij komt niet op. Ik ben wel misschien een klein beetje met Verhaar in deze.
Oké. Als je nu zelf je eigen schoenen moet kopen, dat moet tegenwoordig. Let je dan op de prijs?
Sale.
Bonnetjes.
Ja, ik heb ook wel... weet je wat echt serieus? Dat is oprecht een goede tip, man. Je moet naar zo'n bijvoorbeeld zo'n Adidas outlet gaan. In Roermond heb je er volgens mij eentje. En in de Bataviastad. Daar heb je die Coppa's. Je hebt nu zo'n nieuw model... lekker slokje aan. Ziet er goed uit. Die hebben ze hier niet. Mm-hmm. Je hebt van die nieuwe Coppa's die gewoon licht zijn. Dus daar speelde ik de laatste jaren dan op. Maar die kan je dan, die zijn nieuw volgens mij 200 of 220. En die heb je dan vaak voor 60 of 70 euro daar. Voor het model van het jaar daarvoor.
Ja.
Dat is top. Dus dan haal ik vaak gewoon een begin van het seizoen bijvoorbeeld 3 of 4 paar daar. En dan kan je wel even vooruit.
Oké. We hadden bij Eagles, dat was het eerste moment dat opeens geen schoenen meer werden geleverd door Nike. Dus je moest voor het eerst schoenen gaan kopen. En iedereen zag er toch een beetje tegenop. En toen kwam een van mijn teamgenoten, het was Lars Lamboy, als ik me niet vergis, kwam met het idee om je schoenen te laten sponsoren. Dus die vond een bevriende sponsor. En wij lieten dus met een paar gasten lieten we zijn bedrijfsnaam op die schoenen zetten, zodat we alsnog gratis schoenen kregen. Speelden we wel met een soort vuilnisbedrijf op onze schoenen gesponsord. Maar we hebben toch even een jaartje plezier van gehad.
Lekker, mooi. Heb jij verder wel eens een keer namen op je schoenen gezet?
Nee, dat was het enige. Dat is het enige. En jij?
Nee, ik heb nooit.
Ja, ik heb één keer gedaan, man. Maar had ik mijn afkorting gezet, MDF. Maar dat is ook van dat zo'n soort hout, zo'n harde houtmix, toch?
De hele zachte mix.
Ja, toen ben ik door Cor Adriaans alleen maar genakt heel het jaar. Als ik dan de bal verkeerd raakte, of me dan mijn schoenen van MDF waren. Dus daarna heb ik het nooit meer gedurfd.
Ik gooi eens een balletje op, maar ik zou het wel heel mooi vinden als er ooit iemand met Cor Podcast op zijn schoen gaat lopen dit seizoen. Misschien. Oh. Misschien schiet iemand een idee te binnen. Kennen jullie spelers met aparte schoenen, bijzondere schoenen? De schoenen die niemand anders heeft?
Volgens mij... Heb ik ooit een keer met iemand samengespeeld die op schoenen van het Decathlon speelde?
Ja.
Ik dacht dat bij Sparta was.
Huismerk Decathlon?
Hoe heet dat huismerk nou van het Decathlon?
Kom je ook niet mee weg.
Kipsta.
Ja, Kipsta. Ja, zeker. Ik heb een keer bij Sparta.
Dat weet ik niet.
Shit man, ik weet niet wie het is. Maar
Duplan speelde daarop.
Die kwam met Kipsta schoenen.
Hoe ging dat dan? Als je die voor het aan doet.
Hij voetbalde geen haar minder. Ja. Dat moet ook gezegd worden.
Klopt man, die waren 4 tientjes
geloof ik. Kon net zo goed dribbelen op Kipsta als op Adidasjes.
Even kijken. Oh ja, je hebt ook een hele trend. Ik weet niet of mensen dat weten. Iedereen knipt zijn voetbalsokken tegenwoordig af. Dus bij de enkel. Ik ben volgens mij de enige bij ons die dat niet doet. Ik weet eigenlijk niet waarom gasten dat wel. Doen jullie dit wel?
Ik heb het een tijdje gedaan toen bij Sparta. En dan speel je met die gripsokken. Dus dan heb je sokken aan waarmee je mee grip hebt in je voetbalschoenen.
En is dat dan... dat is beter? Dat is lekker.
Ik zou het niet weten.
Dat doe je ook maar gewoon omdat het...
Ik dacht, ik ga het eens een keer proberen, weet je wel. Misschien voetbal je er wel veel flexen mee. Maar ik heb eigenlijk niet echt heel veel...
Maar het is gewoon een gevoelskwestie. Want ik heb dan van die Nike of Adidas sokken, gewoon van die sportsokken aan. En met train als keeper vaak met een legging. En dan heb je gewoon die sokken eronder. En dan zit het hetzelfde met wedstrijden. En ik vind het eerlijk gezegd ook wel gewoon mooi uitzien, man. Dat je dan zo'n witte sok eronder... Dat mag officieel niet.
Nee, dat mag niet.
Ik vind dat wel vlot. Maar dat lukt vaak wel. Dat doen ze niet heel moeilijk over.
Nou, we hebben heel vaak gehad dat je dan 3 minuten voor de aftrap... dat iedereen allemaal tape om ze witte sokken moet gaan wikkelen... omdat het dezelfde kleur als je bovensok moet zijn.
Ja, klopt. Maar op maandagavond doen ze dat vaak.
maandagavond
zo buiten moeilijk over.
Oké. Ik zie wel eens in de kleedkamer... Ik heb het zelf nooit gedaan. Gasten die liggen er weer een paar schoenen in een soort warm bad... of in een was. glastafel ja, of zo.
Of ijs erin zelf.
Of ijs erin. Is dat, dat is een soort... Dan gaat
nieuwe schoenen, toch? Dan maar, krijg je minder snel last van blaren.
Ik heb het idee dat het dan naar je voet gaan vormen.
Ja,
of zo,
dus
dat
ja want het ja, is dus... toch ook zo, als het bijvoorbeeld als het kaart regent en je doet dan voor het eerst nieuwe schoenen aan, dat ze daarna dat ze dan bijvoorbeeld na één dag eigenlijk al lekker zitten. En dat ja. je daar normaal, als het droog is, een week voor nodig hebt. Ja, volgens mij is dat gewoon daarvoor.
Okay. Volgens mij klopt dat wel. Want als je gewoon als ze nat zijn, dan zijn ze wat soepeler. Dus dan schuurt dat minder.
Oké.
Hebben jullie wel eens gezien dat iemand met zo'n rare tang een soort van zijn grote teen probeerde groter te maken in zijn schoen?
Dat heb ik nooit gezien, nee.
Wat? Ja, Doken Schmid. Doken Schmid had al, die had van die tempo's aan, maar die had dan, volgens mij was het Doken.
Ja.
Maar zijn ene teen zat daar niet lekker in. Dan hadden ze bij Heerenveen zo'n rare tang en dan zette hij zijn schoen daarin. Dan kwam een soort van bobbeltje op die schoen terecht, zodat ja. dan die teen daar wat in paste. Maar dat heb ik, moet ik eerlijk kennen, daar ook nooit meer gezien.
Dat is niet meer even
ja, echt. Ik ga dit wel even bij hem navragen. Even kijken van... hij is hier fake nieuws aan
het spreken. Ik wil bewijs. Ik wil de tang zien.
De tang van Doken.
Doken
voelt wat nog. Dus,
Hij luistert. Doken kan het verifiëren, denk ik. gaan jullie eigenlijk goed om met je schoenen? Ja. Of vroeger tiefde ik alles gewoon in mijn voetbaltassen. Dan kwamen ze er maandag krokant weer uit. Maar tegenwoordig ga ik er iets beter mee.
Ja, nee. Ik doe schoon mijn lokken en ik kijk hoe lang ze het volhouden.
Maak je ze ook schoon als het een beetje vies onder de douche of zo?
Ja, als ik op gras speel soms. Maar ook lang niet altijd. En vroeger had ik ook nog wel eens een potje vet. Maar dat hoeft nu niet meer. Want eigenlijk bijna geen schoenen zijn meer van leer. Ja. Alleen die koopertjes nog.
Ja. Vet, schoenen vet was mooi, hè?
Ja, dat was mooi. Met zo'n borsteltje vet die ze dan in de gist.
Ja, was ook
dan gingen ze glimmen.
Ja, was mooi.
Ja. Was het ook zo dat misschien bij Feyenoord dat jeugdspelers dan schoenen van de spelers van het eerste moesten poetsen? Ik geloof dat in Engeland wel een soort traditie ding is. Heb ik al eens gehoord dat de jeugdspelers van United dan traditiegetrouwde schoenen van de eerste elfte spelers moeten gaan poetsen één keer in de week.
Heb jij wel eens een materiaalman gehad die ook jouw schoenen poetst?
Dat deed ze bij Feyenoord 1 wel.
Deed ze bij Utrecht ook, maar toen zat ik nog niet in het eerste. Ja, dat heb ik nooit gedaan.
De materiaalman van Sparta, die zijn naam niet noemen, die doet het niet van niet. Dat weet ik wel.
Stefano Marzo had dat in al zijn Nike's. Dat heb ik wel eens verteld, toch? Dat hij alles helemaal op kleur had geordend. En die speelde dan het hele... Die bewaarde al zijn schoenen. En die speelde dan het hele seizoen op één paar maar. En dan vroeg ik altijd, hoezo verander jij niet een keer? En dan zei hij, er komt de dag dat ik geen schoenen meer krijg. En dan lag ik als laatste. En hij heeft wel echt gelijk gekregen. Wat gelijk, ja. Roda nu. Ja. En ik heb geen schoenen meer.
Ik ook niet. Dan gaan we weer naar de actiesport. Even één ding. Die fingersafe. Zat ik aan. Bestaat dat nog? Dat was er, op een gegeven moment was er, bij keepers handschoenen was een soort hype. Dat je soort van plastic ding achter je vingers moest doen.
Ik weet, de enige prof die ik ken die daar lang mee gespeeld is Mickey van der Hart. Die had dat altijd. Ik vond dat helemaal niks van. Want je... Ja, kort uitgelegd, als je een bal vangt, dan moet je vingers eigenlijk een beetje ontspannen zijn. Hè? Van die vingers gaan ze zo staan.
Ja.
Dus het is heel moeilijk om dan eigenlijk een bal te klemmen, vond ik.
Ja,
dat was volgens mij ook een beetje een hype eigenlijk.
Okay.
Ik heb dat zelf wel eens geprobeerd, maar ik vond het verschrikkelijk.
Volgens mij zag ik dat bij onze vrienden van de derde helft podcast. Die hadden laatst volgens mij iets over de grootte van handschoenen. Of daar regels voor waren. Zoiets zag ze bijkomen. En ze hadden zo'n tekeningetje gemaakt van een keeper.
Drommel. Iemand had hele grote handschoenen of zo.
Ja, dat je gewoon handschoenen zo groot als de goal zeg maar aan kan trekken, gevuld met lucht of zo.
Dat is geweldig. Ja? Dat is geweldig.
Misschien moeten we volgende week eens een keer bellen om te vragen hoe dat...
Dat is wel goed, serieus.
Onderzoek waarop dat is uitgelopen. Dat zie ik jou wel doen bij Sudoku nou.
Van die Donald Duck handschoenen. Dat is wel goed hoor.
Je hebt toch van die clownschoenen altijd, maar dat je dat dan met je handschoenen doet.
Dat zal toch niet in de reglementen van de FIFA zijn opgenomen, denk je?
Ik denk het ook niet.
Oké, je kunt toch een hoop lullen over voetbalschoenen.
Mooi,
zeggen jullie kiksen eigenlijk, patas, schoenen, kikas?
Balipata,
Thomas?
Ik denk gewoon voetbalschoenen.
Vlammers.
Flitsers. We gaan naar de aanraders. Als jullie het leuk vinden.
Ja.
Thomas,
ja, leuk.
Wat heb je gekeken?
Nee, ik ga volgende week naar een concert van de White Lies. En dus ik ben nu die muziek een beetje aan het luisteren om een beetje voor te bereiden. En ze hebben pas geleden een nieuw album uitgebracht. Dus ik zou het laatste album van de White Lies willen aanraden.
All right. Daar is die weer. Maarten. Nice.
Ja, ik heb echt een heel mooi boek gelezen. Dat heet Een Klein Leven. Het is een gigantisch boek, dat wel. Maar wat ik mensen zou willen aanraden... Ik zie jullie wel lachen met z'n heel jouw probleem, man.
Heb je uitgedrukt.
Je begon weer over een boek. We dachten wegwezen met die gozer.
Flikker op, man.
Nee, je bent er nog.
Maar wat je bij een serie wel eens hebt, dat je er echt helemaal in zit. En dat je dan, als je klaar bent met de serie, dat je een beetje in zo'n ja, soort gat valt. Dat kan je met dit boek ook heel erg krijgen. Het gaat over vier vrienden die in New York wonen. En je volgt het leven eigenlijk van een van die gasten. Vooral die heeft de meest krankzinnige dingen meegemaakt. En het is, ja, hoe zou ik het zeggen? Het is ontzettend relativerend. Het is een prachtig boek. En je kan, dit is het echt eentje waar je gewoon helemaal lekker in kan raken. Dat je echt zin hebt om hem weer erbij te pakken. En ook dat ik, ja, ik heb het idee dat ik er wat van opgestoken heb. Dus die zou ik iedereen willen aanraden. Een klein leven van Bart, lastig, weet jij, schrijft ze nog?
Ja, Jani, Jana, een Iraanse
schrijfster. Jani Gari of zo?
Zoiets, ja. Ik zal het ook niet weten.
Lekker man, iets aanraden, maar schrijft ze niet meer.
En ik vond het jaar van Fortuyn trouwens echt heel nice.
Heb je hem afgekeken al?
Ja.
Oké, okay. Leuk. Leuk. Wij hebben thuis naar Euphoria op HBO Max gezien. Ik weet niet of iemand van jullie het heeft gezien. Thomas misschien. Ik vond het een geweldige serie. Het gaat over een groepje high school kids eigenlijk uit Amerika met uiteenlopend problemen, drugsverslaving, identiteitsproblemen. Maar het is heel origineel gemaakt en heel goed gespeeld. Ik ben een beetje verliefd geworden op Zendaya, de hoofdrolspeelster. Soms is het ontroerend, dan is het weer grappig. Twee seizoenen ik vond het echt de moeite waard om te kijken. Mooie muziek ook. Dus Euphoria, beetje een meisjesserie, maar... Kom je wel mee weg.
Misschien ga ik je af en toe wel kijken als ik 's ochtends wakker word hier tussen die drie wijven.
Doe maar lekker, jongen. Doe maar. Liedje White Lies, vermoed ik.
Nee, ik dacht, gaan we wel even een keertje terug naar mijn ervaring op Noordse Jazz. Ik had al een keer verteld dat ik naar een concert was geweest van Prince. Mm-hmm. Ook wel bekend als Tough Cop. Heb je een idee waar dat voor staat?
The artist formerly known as Prince.
Ja, ja. Geweldig. Hij heeft gewoon op een gegeven moment besloten om zichzelf zo te gaan doen. Maar goed. Sowieso een van de beste live artiesten die ik in mijn leven heb meegemaakt. Maar wat ik nooit zal vergeten was de opening van dat concert. Ik was daar met mijn vader. We moesten wel wat lang wachten totdat hij kwam. En op een gegeven moment begonnen ze te spelen. En zijn band begon te spelen. En ze speelde het nummer Foxy Lady van Jimi Hendrix. Prachtig nummer. Maar ik kon Prince nergens vinden. Mm. En toen begon het nummer en ze speelde zijn kleine intro in. En op een gegeven moment begon iemand te zingen en was het echt een prachtige vrouw. Maar dat is dus niet Prince. Mm-hmm. Dus ik denk dat duurde tot halverwege. Dat ik dacht van ja, waar sta ik nou? Ik ging naar een concert van Prince, toch? En toen kwam die tijdens de gitaarsolo, kwam hij lopend, zeg maar, die gitaarsolo, kwam die op. Ja. En ik vond dat zo vet, dat je gewoon bij je eigen concert, zeg maar, iemand anders laat openen en halverwege erin komt. Dus ik wil je niet laten genieten van Prince, maar van Foxy Lady van Jimi Hendrix.
Ah, oké. Wat zeg je dan?
Tabé.
Hoi.